Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst voort om met elkaar te gaan zingen uit de 141ste psalm. Een gebed. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden. Ai, haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, dat ik u aanroep in mijn noden. En ook het tweede vers op deze avond, gebed van het avondoffer. Psalm 141, 1 en 2. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij ook vanavond weer belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord daarop zingen wij op Psalm 135 vers 3. Daarnaast de schriftlezing voor vanavond uit het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus opnieuw aan die der Filippenzen, maar dit keer het derde hoofdstuk, Filippenzen 3. Maar eerst de geloofsbelijdenis en in ieder van u en jou spreken de volgende woorden in zijn of haar hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Filippenzen 3 vanaf het eerste vers, waar Gods woord als volgt luidt. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen, en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn de onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. Zovelen dan, als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders. En merkt op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf? Welker God is de buik? En welker heerlijkheid is in hun schande? De welke aardse dingen bedenken? Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Tot zover. Gemeente, verenigen we ons in een gemeenschappelijk gebed en smeken we God om zijn genade. God van hemel en van aarde, deze zondagavond komen wij als uw gemeente opnieuw samen. U bent het die ons getrokken hebt, u hebt ons geroepen tot uw dienst, tot uw huis. Of ons in de weg van de middelen gesteld als dat laatste niet ging. En samengekomen rondom uw woord en getuigenis. Wat wij zojuist ook weer hebben gehoord, worden wij stil voor u. O Heere God van de hemel, wij smeken u dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. Dat gij zelf die afstand wilde overbruggen door woord en geest. Heere, die afstand is er in het begin niet geweest. Toen u ons goed naar uw evenbeeld hebt geschapen. Toen de mens u mocht kennen in heiligheid, in rechtvaardigheid. En er een vrede was, een volkomenheid. En Heer, om onze zonde en opstand, doordat wij andere keuzes hebben gemaakt, zijn we van u afgevallen en afgeweken. Er is een scheiding gekomen en moesten wij het paradijs verlaten. En Heer, laat niemand van ons vanavond denken of voelen dat dat maar iets wat buiten hem of haar omgaat. Iets van ver verleden of waar hij of zij geen schuld of deel aan heeft. Want Heere, wij dragen die gruwelijke gevolgen in ons mee. We zijn aards en uit de aarde. En wij kunnen uit onszelf niet meer tot u komen. Tenzij dat u een nieuw begin in ons maakt. Tenzij dat u ons een nieuwe geboorte schenkt door uw geest. En Heere, daar komen wij u ook om smeken. Want dat is toch ook uw liefste werk. Om zondaren te vernederen onder uw hand. Zondaren die met een vernederd lichaam door deze wereld moeten gaan. En die dat merken aan tegenslag. Aan ziekte, aan kruis, aan leed en moeite. Maar Heere, met dat alles om ons te doen capituleren voor u. O kruis Messias, Jezus Christus, dat wij onze wapens van verzet zouden inleveren. En u mochten gaan smeken, gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Ja, Heere, dat wij niet meer met gebalde vuisten tegen u zouden staan. Of onverschillig de schouders op zouden halen voor uw woord en dienst. Maar Heere, wil bewerken onder jong en oud, voor het eerst, maar ook weer opnieuw, een smeken en zoeken van uw aangezicht, ook vanavond, dat we u zouden gaan aanlopen, dat we u nodig hebben, dat we niet meer buiten u kunnen leven. Ja, en dat die woorden die we ook vanavond hebben gelezen, door uw geest bewaard, door de apostel zoveel jaar geleden opgeschreven, voor ons tot leven mogen komen. O Heere, zou u ons zo vanavond met hoog bezoek willen vereren. Die koning hoor, als we in ellende aanbidden aan zijn troon. En Heere, wat een ellende is er wel niet in deze wereld. We bidden voor deze wereld die bloedt uit zoveel wonden. Wonden van haat en nijd, van vijandschap en van verkilling. Wonden in de oorlogssituaties in de Oekraïne. De verharding in Rusland. De geruchten dat president Poetin op een knop zou gaan drukken, een middel zou gaan inzetten. Ach Heer, wil het nog verhoeden? Als dat in uw raad ligt, zou u nog bezinning en vrede willen schenken? al die andere plaatsen waar onrust is, waar mensen tegen elkaar opstaan, waar mensen de wapens in de handen hebben. Schenkt u toch vrede. En heren, dan mogen wij in Nederland nog leven in een land dat niet in oorlog verkeert. Althans niet direct. Maar dan is er ook hier zeer veel vijandschap tussen mensen onderling. Zoveel polarisatie, zoveel verwarring ook. Over allerlei onderwerpen in de maatschappij. In de politiek, in de maatregelen die ons land nodig zou hebben of niet. Er is er zoveel verwarring die op ons afkomt via de moderne middelen, via de media, beïnvloeding, voor identiteit, voor oriëntatie in het leven, voor seksuele geaardheid. En de wereld moedigt alles aan. En uw tegenstander is erop uit om alleen maar verwarring te schoppen en te werken. En heren, dan uw woord, de belijdenis, u regeert. Beeft gij volken, eert zijn hoog bestel. O heren, zou u ons vanavond in deze wereld levende toch onder uw heerschappij willen brengen en ons daarin uw wegen willen leren. Leren hoe wij wandelen moeten door woord en geest. Ik zet mijn treden in uw sporen, opdat mijn voet niet zou uitglijden, niet zou afwijken van uw goede paden. En dat zijn die oude paden die u uw volk altijd al hebt geleerd. En u roept ons ook weer ertoe op vanavond om terug te keren. Dat we onze eigen wegen zouden verlaten. Wees u dan bij hem of haar, onder ons vanavond, hier of thuis, die dat in het bijzonder nodig heeft. Die zoeken en tasten, die zich geen raad meer weten met dingen die in het leven spelen. We bidden voor hen die leven in een gebrokenheid rondom gezondheid, rondom gezinssituatie. We bidden voor hen die te maken hebben met spanningen in de opvoeding, met kinderen of kleinkinderen, met ouders waartussen het niet goed loopt, heren. Zou u toch raad willen geven? Zou u ons bij uw woord op de knieën willen brengen? Zou u ons openheid willen geven, de belijdenis van zonde en tekort? Beleid elkander de misdaden. En indien iemand wijsheid van God missen, dat hij ze van God ook begeren. Die iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt. Wij bidden voor hen die alleen door het leven gaan. Die wel uitzien naar een relatie of een huwelijk, maar voor wie het niet is weggelegd. Misschien wel niet meer komt. Heere, wees u ze nabij. Gedenkt u hen die anders geaard zijn. En die zich misschien wel heel onbegrepen voelen. U weet van alle leed, van alle vragen. En u kent ons op het volmaakst. Heren, zouden ze ook met de woorden van Paulus vanavond toch de richting mogen gewezen worden. Vergeten hetgeen achter mij ligt, strekkende mij uit tot hetgeen voor mij ligt. Jaag ik naar het wit, naar de prijs, de roeping Gods, o Heren. Wie wij ook zijn, waar wij vandaan komen, het gaat er toch om dat wij die loopbaan van het geloof mogen bewandelen. Dan hebt u een loon liggen uit vrije genade, door Christus verworven en zijn gerechtigheid. Een prijs voor de vuilste en voor de viesste onder ons. Ja, heren, voor hem of haar, die misschien wel alles moet missen. Maar bij u is raad, bij u is vergeving van zonde en schuld. Heren, zo bidden we voor elkaar. Brengt ons samen rondom uw woord. Geef ons een gezegend uur. Mag alles zijn naar de zin en mening van uw geest. Gedenkt u in ieder die een bijzondere taak ook heeft. Zo organist, de koster, degene van de techniek. Gedenkt u hen die thuis met ons meeluisteren of die de oppasdienst hebben op de kleinsten. Deze dienst wellicht ook later naluisteren. Heren, wil helpen in spreken en in luisteren. Wil beslag leggen en eerbied geven in het hart. Wil de boze van ons weren. Geef hem geen kans om uw woord weg te roven uit ons hart. Wij zijn toch zo vluchtig en we zijn zo'n makkelijke prooi voor hen. Maar heren, wil ons inrekenen in uw goede dienst. En zelf uw woord daar brengen waar geen mens het kan brengen. In ons hart. Opent u wat gesloten ligt. Maakt u zacht wat hard ligt is van nature. Maakt u plaats voor uzelf. Open onze ogen. Dat wij uw schoonheid zouden mogen zien. Uw vruchten werken en vernieuwen van geloof en wedergeboorte en bekering. Tot eer van uw naam. En bereidt u zichzelf zo een volk. Dat de deugden van degene mag verkondigen. Die ze heeft geroepen uit de duisternis. Tot uw wonderbaar licht. Heere, hoort u ons zo. Niet om iets uit ons, maar om Jezus Christus wil. Die u altijd hoort. Ja, uit genade. Amen. Geliefde gemeente, wij gaan nog met elkaar zingen. Ik attendeer u nu op de collecte. De Heere zegene u met uw gaven. Die we mogen afstaan voor zijn dienst. Wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 17. Een psalm van de wandel. De gang door het leven. Psalm 17. Ik zet mijn treden in uw spoor. Derde vers. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. Ook het gebed van afzondering voor de wereldlingen. Red mij van hen. Vers 7. Die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. Geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God. Maar Gods kind mag ook zingen en belijden. Vers 8. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. 17, 3, 7 en 8. Gemeente, in antwoord op de prediking zingen we uit het pelgrimslied Psalm 84, het derde vers. Psalm 84, vers 3, als ons antwoord op de boodschap van God die vanavond tot ons komt. Het voorgelezen schriftgedeelte en wel de tekstversen zijn de versen 19 tot en met 21. Filippenzen 3, vers 19 tot en met 21. Waar we Gods woord als volgt lezen. Welker einde is het verderf? Welker God is de buik en welker heerlijkheid is in hun schande? De welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Het thema voor vanavond is aarde en hemel tegenover elkaar. In het gedeelte komen die zaken veel voor. Aarde en hemel tegenover elkaar. Drie gedachten. Allereerst staan we stil bij een doodlopende weg. Vers 19. Welker einde is het verderf? Een doodlopende weg. Ten tweede, een hemels bezit of een hemels contrast, zo zou je ook kunnen zeggen. Maar onze wandel is in de hemelen. En ten derde, een heerlijk werk, vers 21, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk verheerlijkt lichaam. Aarde en hemel tegenover elkaar, een doodlopende weg, een hemels bezit en een heerlijk werk. Liefde gemeente, u die hier op het eiland woont, zult veel te maken hebben met reizen. Als je je opleiding volgt, in Rotterdam, denk ik voor de meeste van onze jongeren, misschien nog wel verder, moet je de bus pakken, zo weet ik hier van het plein. Het zijn mooie, luxe bussen. Dan ga je het eiland af en dan ga je de wereld in. Als je klein bent, jongens en meisjes, dan kun je nog hier op het dorp naar school. Dan reis je nog niet zoveel, maar je zult ongetwijfeld wel eens met de auto ook van het eiland zijn afgegaan. Zeker als je op vakantie gaat, in de zomervakantie, ligt nog niet zo heel lang achter ons. Dan ga je op reis, als je dat is gegeven, dan ga je een afstand afleggen. Waar ga je heen? Welke weg ben je gegaan? Wat is je bestemming geweest? Daar hebben we het dan over met elkaar, als we elkaar ook weer zien. Heb je meegemaakt? De apostel Paulus heeft ook veel gezien en is ook veel op reis geweest. Dit hoofdstuk is een hoofdstuk waarin heel veel taal van beweging zit. Het gaat vaak over wandelen en dat is dan ook een beeld. Zoals je letterlijk wandelt, je voeten voortbeweegt. Een beeld, zinnenbeeldig voor de levenswandel van elk mens. En dit hoofdstuk vol beweging loopt uit op onze derde gedachte. Onze tweede gedachte komt dat ook al aan bod. Op een vast bezit. Op een heerlijk iets wat vast ligt. Niet maar op aarde waarvan alles gaat en beweegt en zich roert. Waar de wateren bruisen zoals de psalm zegt. Maar die vast ligt bij God in de hemel. De erfenis die de Heer heeft bewaard en al schenkt aan al zijn kinderen. De apostel was dat niet van nature al deelachtig, gemeente. Als de apostel Paulus ook in dit hoofdstuk daar iets over schrijft, en we kennen vermoedelijk de geschiedenis waarnaar hij verwijst in het begin van dit hoofdstuk, dan gaat hij terugkijken op zijn eerdere levenswandel. Hij waarschuwt de gemeente van de Filippenzen, pas op, wacht u voor de kwade arbeiders, voor hen die een andere boodschap brengen. Die op iets in zichzelf vertrouwen, op wat zij hebben gepresteerd. De versnijding, het is een front naar de Joden. Die zich prat lieten gaan op hun naam als verbondsvolk. Op het houden van de inzettingen, op het teken van de besnijdenis, op het houden van de voedselwetten. Allemaal zaken waarmee zij zich van die goddeloze heidenen onderscheiden. Maar dat werd voor hen een strik. En Paulus zat ook in die strik. Hij gaat er wat over vertellen. Dat hij zegt, ja eerder, in mijn oude leven had ik ook wel wat. Had ik heel veel. om op te vertrouwen. Op het vlees. Dat betekent op mijn oude, zondige bestaan. Dan gaat hij eens opzommen. Hij laat als het ware jongens en meisjes zijn identiteitskaart zien. Hoe dat vroeger was. En dan staat erop waar hij is geboren. Uit welke stam die komt. Op welke school die heeft gezeten. Nou, een betere Jood zou je niet kunnen hebben. Een betere volgeling van de Heere, de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, zou je je niet kunnen wensen, zou je zeggen. Ijverig naar Gods wet en fariseer. Onberispelijk. Maar wat was hij? Hij was een vervolger. Een vijand van de Heer Jezus Christus. Daar stond hij ook heel eerlijk over. Hij is door de Heere te sterk geworden. En het klinkt op de achtergrond door. Vol ijver zien wij hem op reis gaan, jongens en meisjes, naar Damascus, die stad buiten Israël, om zelfs daar ook mannen en vrouwen te arresteren die daar in de naam van de Messias, Jezus Christus, de zaligmaker van zondaren, zijn samengekomen om ook mensen van die secte te arresteren en kon het zijn ter dood te brengen. Hij had de papieren van de hoge priester op zak. En op die reis liep hij vast. Met al zijn kunnen, met al zijn denken, met al zijn oude ik. Want zijn doen, dat bracht geen rechtvaardigheid voor God. Rechtvaardigheid, een rechte weg, dat het weer recht komt te liggen tussen een heilig en rechtvaardig God en een zondig mens. Paulus meende dat hij daarop aankoerste. Hij meende dat hij die goede weg ging van Gods geboden. En laat duidelijk zijn, de weg van Gods geboden is goed. Maar niet om daar maar ook maar iets aan verdiensten in te kunnen verdienen als mens. Paulus dacht dat wel. Maar het werd hem allemaal uit handen geslagen. Door een God van liefde. Door de Heer Jezus Christus zelf, die hem verblindde. Die zijn licht over hen deed schijnen. Hij als een zondig, donker mens. Hij die moest schuilen voor zoveel licht. Heere, wie zijt gij? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Hij was op een doodlopende weg. Maar de Heere werd hem te sterk. Wat een zegen is dat voor Paulus geweest. Paulus die net als ieder ander dood was van nature. In de zonde en misdaden. Hij die zich ook niet boven andere mensen gaat stellen in deze brief. Ook niet als hij met heidenen te maken had die hij ontmoette. Maar als hij hier de Filippenzen gaat schrijven en ze opvolgt om die nieuwe verse weg van Jezus Christus te bewandelen door genade. Om hem na te volgen, Paulus, hij die Christus navolgt. Dan zegt hij dan, veel mensen wandelen anders. Ja, want dat is de mens van nature die anders wandelt. Hij heeft het met ze erover gehad toen hij in Filippi was. Toen de dominee Paulus daar deze gemeente ook bezocht had. En nu druppen als het ware, vers 18, de tranen van Paulus op zijn briefrol. Als hij daarover schrijft dat velen als vijanden van het kruis van Christus wandelen. Op een doodlopende weg. Want er is niemand, gemeente, die goed doet. Er is niemand die uit zichzelf bij God kan komen. Jood en heiden niet. Dat wordt in de Romeinenbrief heel duidelijk door de Heere aan ons onderwezen. U kent die brief vermoedelijk wel. Lees het nog maar eens na. De Heilige Geest heeft het behaagd om ons daar uitvoerig in onderwijs te geven. Om elke grond in ons uit handen te nemen. Dat de Heere ons laat zien. Wij verkeren op de brede weg die naar het verderf gaat. Dat is die weg die doodloopt, vers 19. Het is niet zo dat wij geboren worden op deze aarde en dat we dan nog door navolging of door raad of door een goed advies de goede weg van God kunnen gaan wandelen. En als ons dan niet gebeurt dat we misschien wel door andere stemmen de andere kant op kunnen gaan. Misschien voel je je soms wel eens in het leven heen en weer geslingerd, getrokken. Nou, laat duidelijk zijn dat we van nature op die doodlopende weg al zitten, gemeente. En dat we in Adam tegen God hebben gekozen. En of we nou vroom of goddeloos zijn, of we nou 3 keer per zondag in de kerk zitten, of dat we 3 keer per week in het voetbalstadion zitten, of waar ook maar. Ik zeg dat maar even als voorbeeld, u snapt wel wat ik bedoel. Dat is allemaal eender. Zonder God, zonder Christus, lopen wij op een doodlopende weg. Dat is de ernst van het evangelie. Velen, zegt de apostel, wandelen anders. En hun einde is het verderf. Dus het eeuwige wee, waar ook de Heer Jezus zelf dikwijls van heeft gesproken, gemeente. Van Gods rechtvaardig oordeel over de zonde. Van de eeuwige duisternis. Van het vuur dat niet uitdooft. Waar de worm niet sterft. Waar tanden geknarst zal zijn en wroeging van mensen die hadden gedacht, had ik maar. Maar voor wie het te laat zal zijn. Ook het einde is het verderf. Paulus, hij schrijft dit aan mensen die hulp nodig hadden. Handelingen 16 lezen we daarover, hoe de apostel daar is gekomen. Kom over en help, zo zag de apostel in een visioen, in een droom. Het was een hulpbehoevend volk, mannen en vrouwen die het onderwijs van de Heer Jezus nodig hadden. En Paulus die mocht overgaan en hun helpen en hun het evangelie van de Heer Jezus verkondigen. En die naam heeft hij daar gepredikt. Hij heeft gesproken over het werk van God, van zijn daden. En in die heidense wereld, Filippi, dat was een Romeinse koloniestad. Dat betekent dat dat een stad was, zal ik zo nog iets meer over zeggen. Waar veel Romeinse staatsburgers, die dat burgerrecht, net als Paulus zelf overigens, hadden gekregen. Misschien door geboorte of door verdiensten. Als je je goed had ingezet voor het rijk van de keizer, dan mocht je daar wonen. Het is bekend van deze gemeente. Van die plaats moet ik zeggen, ook dus van de gemeente, in de taal is dat te zien, dat er ook meerdere soldaten een woning hadden gekregen. Soldaten van het Romeinse Rijk. Er waren niet direct heel veel mensen te vinden die de Heere kenden en vreesden. En al kan de Heere overal wonderen doen en dat heeft hij ook hier gedaan. Hij bracht ook hier zijn woord en er mocht een gemeente ontstaan. Maar velen in hun omgeving wandelen als vijanden van het kruis van Christus. De naam van de Heer Jezus Christus was gepredikt. Zijn naam die zegt, Jezus, God redt, de Heere redt. Hij zal zijn volk verlossen van hun zonden, Matthäus 1. Christus de gezalfde. Welke waarde heeft die naam voor u, gemeente? De naam Jezus en zijn ambtsnaam Christus. Hebt u hem lief? Mag u zijn naam op waarde al leren schatten? Verlang je ernaar om die naam beter te leren kennen? Van die naam zijn velen ook in onze tijd afkerig. Het is een vloekwoord geworden, toch niet waar? De naam van de Heer Jezus. Ik heb het ook nog wel eens tegen een collega van mij gezegd, die ook nergens aan doet en als ze de naam van de Heer Jezus noemde, zei ik, dat noem je een heel mooie naam. Dat is de mooiste naam, weet je dat? Oh ja, ze weten het niet. Weet u het? Hoe reageert de wereld op de naam Jezus? Bespot? Niet in tel. Hoe reageert de wereld op het kruis, vers 18 van Christus? Want daar komt het dan op aan. Een vijand van het kruis van Christus. Dan gaat het nog een stap verder, gemeente. Voor de naam Jezus wordt in onze wereld nog wel wat minachtend gedaan. Maar het kruis, dat wekt verzet op, toch? Als u het kruis misschien in een gesprek ter sprake probeert te brengen, dan wekt dat irritatie op. Want dat kruis van Christus, dat laat zien dat er een prijs betaald moest worden voor onze zonde en schuld. Dat kruis van Christus, teken van het christendom, dat weten we. Het kruis van Christus predikt ons dat wij daar hadden moeten hangen. Dat wij hadden moeten sterven onder Gods recht. En die boodschap die staat haaks op ons gevoel. Dat was in de wereld toen al, maar dat is nu niet minder. En daar zijn de mensen van nature vijand van. Dat betekent dat je moet capituleren. Dat je in de schuld moet komen. En ik weet wel, dat kunnen we onszelf niet brengen. Maar dat kan ook zomaar een vroom voorwendsel zijn. Maar het is voor of tegen het kruis van Christus. Dat kruis waar Christus de bloedgerechtigheid verwierf voor al de zijnen. Bent u daar al een onderdaan van geworden, gemeente? Of ben je daar ook nog in je hart eigenlijk afkerig van? Je draagt misschien wel de naam Christen. Maar hebt u dat gerechtigheidsbloed van hem ook al nodig leren hebben in uw leven? De wereld van toen en nu zegt leven en laten leven. Doe maar wat je wil. Dat zie je ook in die schets, vers 19 verder. Als Paulus die vijanden nog wat nader gaat aanstippen. Welker God is de buik? Welker heerlijkheid is in hun schande? De welke aardse dingen bedenken? Ja. De buik, we kunnen denken aan voedsel. Maar eigenlijk alles wat ze je als mens maar hier te pakken kan krijgen. De buik was ook de kern van de gevoelens, zo dachten de mensen in die tijd. Dus koers op je gevoel wat fijn voelt. Hun heerlijkheid, hun eer is in hun schande. Dingen die God tot schande heeft verklaard. Moet ik maar de seksuele wereld van deze dag nog schetsen. U weet dat ook wel. Voor schandevolle dingen er allemaal niet gebeuren. Worden gepropageerd. Wat God schande noemt. Het zou normaal moeten zijn inmiddels. Mensen die aardse dingen bedenken. En dan moet je niet denken dat dat alleen maar iets is van je hoofd. Bedenken is waar je naar jaagt, waarnaar je streeft, waar je op uit bent in je leven. Mensen die uit de aarde komen, op de aarde gericht zijn, op de aarde gefixeerd zijn. Psalm 17. Geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God. Wilde, schatten, staten. Ach, de wereld die kan je alles geven, toch? Zo wordt in ieder geval gezegd. Het ruim genot van de wereld. Oh, wat is er allemaal niet te krijgen? Het lokt je aan. Heb je daar ook last van? Weet dat dat uitloopt op de dood. Een doodlopende weg. Zonder Christus en zijn werk in je hart is het allemaal maar leeg. En blijf je leeg over als het sterven wordt voor God. En als je een vijand bent van dat kruis, wie zal dan? Voor u, voor jou, voor mij, zonder Christus. Wie zou dan voor ons bij God in het gericht treden? Da Costa die mocht ervan dichten. In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Want Christus heeft dat volbracht. Een doodlopende weg. Paulus huilt erover. Hebben wij ook dat mede, die bewogenheid, dat medeleven met onze medereizigersgemeente? Een doodlopende weg. Onze tweede gedachte. Een hemels bezit. Hebt u dat woordje gezien aan het begin van vers 20? Jongelui, als je dat woord leest. Maar, dan moet je altijd opletten. Het is een contrastwoord. Een kentering. Als Paulus dit heeft uiteengezet. Dan komt daar een contrast, een verschil aan in vers 20. Een scheiding ook. Door God de Heere gewerkt. Maar onze wandel is niet zoals hun wandel. Niet als die doodlopende weg. Onze wandel is in de hemelen, zegt hij. Een ommekeer. Door de Heere gewerkt. Ook in Paulus' leven. Paulus afgebracht van die brede weg naar de ondergang. Op de smalle weg van God gebracht. En dat is hier de weg, de wandel in de hemelen. En hij schrijft dit niet als iets wat in de toekomst pas ligt. Niet onze wandel zal zijn in de hemelen, maar nu. Hij is in de hemelen. Laten we dat woord eens wat nader bekijken, wandel. Kanttekeningen geven daar ook grond voor, gemeente. Van de context van dit gedeelte is te begrijpen dat het in onze vertaling is vertaald als wandel. Je kunt het ook opvatten als bezit. Een andere vertaling heeft het over burgerschap. Als bezit, onze burgerschap is in de hemelen. Laten we die twee dingen eens bekijken. Is wandel. Onze wandel, zegt de apostel dan, die is niet aards. Die is in de hemelen. Die gaat niet op de dood af. Die is niet vergankelijk, maar die is, maar een modewoord te gebruiken, duurzaam. Die verduurt de eeuwigheid. Omdat die in de hemelen is, waar de Heere is. De hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus. Onze wandel, daarmee noemt de apostel dus de kring van hem en allen die de Heere vrezen. Gods kinderen. Onze wandel is in de hemelen. Jongens en meisjes, wat is de hemel? Het is de plaats waar de Heere woont en troont. Waar de Heere Jezus na zijn opstanding en zijn ten hemel is opgevaren. Waar hij zit aan zijn vaders rechterhand. Waar hij regeert. Waar de engelen het hem heilig, heilig, heilig toezingen. En dan zegt Gods woord dat voor hen die de Heere vrezen, hun wandel in de hemelen is. Dat betekent dan ook, die wandel wordt door die God in de hemel bepaald. Als ze jong zijn, de jongens en meisjes snappen dat denk ik wel. Als je jong bent, dan wil je vaak zelf bepalen waar je gaat lopen. Als je naar het bos gaat, dan zie je van alles, zeker nu. Mooie bladeren. Nootjes die vallen, misschien nog een dier. Maar als je een wandelroute loopt met paaltjes, dan moet je op die route blijven. Je kunt niet zomaar allemaal alle kanten op gaan. En ook als je hier in het dorp loopt en er rijden auto's langs, dan moet je op de stoep blijven lopen. Dat is gevaarlijk als je een eigen weg gaat kiezen. Als je zegt, ik wil wel hier lopen op de weg. En zo worden Gods kinderen ook door de Vader in de hemel bestuurd, geregeerd, is hun wandel in de hemelen. Ze kiezen dat niet meer zelf. Ze zijn door de Heere gewillig gemaakt. En hij onderwijst ze door zijn geest. Leren hoe hij wandelen moet. En dat niemand bedenken of vermoeden dat dat dan een zweverig iets is. Dat is ook heel concreet. De apostel Paulus heeft in elke brief heel concrete voorschriften voor die nieuwe levenswandel. U kent dat vermoedelijk wel, die slotgedeeltes uit de brieven. De vermaning, de opwekking. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek dan de dingen die boven zijn, Colossense 3. Niet de dingen die beneden zijn op de aarde. Hebt elkander lief, is elkander onderdanig. En talloze voorschriften meer. Je hebt vanochtend ook uit het vervolghoofdstuk gehoord, vermoedelijk, Filippenzen 4. Dan is het heel concreet hoe die wandel eruit gaat zien. Een wandel, we hebben ook gezegd, een bezit. Een burgerschap. Als we nog eens bedenken dat Paulus schrijft aan die soldatenkolonie, dan zien we ons voor soldaten, mannen die tot hun 40ste misschien, langer ging niet, het was uiterst zwaar werk, hadden gediend in het Romeinse leger. De jongens en meisjes weten wel hoe dat eruit ziet, zo'n soldaat. Met zo'n harnas aan en een groot schild. En een speer in de hand. En alle kilometers aan de einden van het Romeinse Rijk waren ze in dienst van de keizer gegaan. Om te strijden tegen de barbaren. Om volken te vernielen. Om de banier van Rome te planten. Duizenden kilometers uitgestrekt was dat Rijk. En hier mochten ze na gedane arbeid rusten. Want een stukje grond, om wat groenten te verbouwen. Een soort oude dagsvoorziening, zou je kunnen zeggen. En verlangen ook velen, en ik gun het u, als u uitziet, als uw lichaam moe is, naar rust. Rust op dat u dan eens te meer de Heere zal kunnen zoeken en dienen. Maar zoeken ook vandaag niet velen naar ook een lang en lekker lui leven. Zeg dan niet om me daarboven te verheffen. Ik ben ze ook wel tegengekomen van de zomervakantie. Mensen die wat rondreizen en zeggen het is goed, ik geniet wat hier en daar. En ook allemaal op het aardcent hier en nu gericht. Natuurlijk zo'n soldaat, hij zal blij zijn geweest dat hij niet meer hoefde te vechten. Maar dat is ook een doodlopende weg. Maar als Paulus dan hier Gods kinderen mag aanspreken en bemoedigen en ze meenemen. Onze bezit, ons burgerschap, die is niet meer daar bij jouw stukje grond, wat je hebt gekregen van de keizer. Die is niet meer in jouw dorp. Als ik de vertaalslag naar het hier en nu mag maken, die ligt niet in onze identiteit. Dat u hier in Meneersen woont of op een Vlakkeënaar bent. Dat u Nederlander bent of dat u in die familie zit of uit die kring komt. Dat moet allemaal wegvallen zoals het ook voor Paulus moest wegvallen. Hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Omdat, ja waarom? Omdat het bezit van de Heer uit genade, die identiteit in hem, zoveel voortreffelijker is. Omdat die een naam boven alle namen heeft, de Heer Jezus Christus. En dat hij door genade die naam op zondaren wil drukken. En zijn beeld in hen wil werken door zijn geest. En dan verliezen ze hun eigen naam. Dan verliezen ze hun eigen afkomst. Dan vergeten ze met Psalm 45 als de bruid waar ze vandaan kwamen. Dan worden ze uitgehuwelijkd aan een ander, aan Christus. Dan mogen ze een burger worden van dat nieuwe rijk dat in de hemelen is. En dat geeft verwachting. Een ID-kaart, identiteitskaart. Waar niet meer mijn naam en mijn prestaties op staan. Maar waarin die naam van de Heer Jezus een gestalte gaat krijgen. O gemeente, hoe is dat nou voor u, voor jou? Verlangt u daar ook naar om een streep te mogen leren zetten? Door je eigen bezitten, door je eigen identiteit. Als je eens weet misschien weer wat je identiteit is. De wereld die buitelt over elkaar heen. Gods kinderen hebben een identiteit uit genade. Van de zaligmaker, vers 20. En zijn naam en zijn werk wordt ons hier ook vanavond weer verkondigd. De zaligmaker, hij is in de hemelen. Dat is, hij gaat nog uitleggen, namelijk de Heere Jezus Christus, de Kyrios. Niet meer de keizer dienen ze. Niet meer in de keizer ligt hun eten, hun toekomst, hun hoop, hun identiteit. Maar het is die naam boven alle namen, de Heere Jezus Christus, de Kyrios. Die Gods kinderen mogen verwachten. In wie zij al, als het ware, opgeschreven zijn in het boek des levens. En dat geeft ook tegelijk wel vreemdelingschap. Je zult maar als soldaat aan moeten belijden. De banier van Rome, als een soort omgekeerde vlag in je tuin, die wordt gestreken. Als ze dan vroegen, joh, waarom heb je dat gedaan? Ik heb een ander mogen kennen. Ik heb een andere identiteit mogen ontvangen. Die heeft al mijn zonden van mij afgenomen. Die heeft mijn vuile hart gewassen door zijn bloed en zijn gerechtigheid. En in het kruis wil ik eeuwig roemen met de kosten. Oh, nou, als je dat moest zeggen toen, nou, dan kwam er wat tegenop. Dan komt dat vandaag de dag ook niet tegen u en jij op. Als je op je werk, met je studie, misschien wel in je familie, vooruit komt dat je de Heere wil zoeken en dienen. Niet naast iets of iemand anders. Maar de Heere alleen. Komt daar die vijandschap. Moet de vervolgde kerk dat ook niet inleven vandaag de dag. Maar wat worden zij ook bemoedigd. Dat hun bezit niet op aarde is. De aarde die ons van alles aanprijst. Van waar we dingen verlangen die we willen najagen. Soms misschien wel heel eerbare dingen. Je loopbaan, je carrière, je studie, talenten die je van de Heer hebt gekregen. Vraag me veel om Gods wijsheid, zijn kracht en liefde en getrouwheid erbij. Maar alles wat wij willen meebrengen voor God schiet tekort. Wij moeten een nieuwe identiteit in Christus ontvangen. Verwachten, zegt de apostel, vers 20 nog. Dat betekent ook iets van uitzien. Iets van een, niet maar iets, alles van een koning die alles met zich meeneemt, de volzalige God. Hij die op de troon zit. Hij die zit met macht. Aardse machtshebbers, daar moet je altijd maar van afwachten wat er van terecht komt. Wat ze kunnen waarmaken van hun beloftes. Van de Heer hoef je dat niet twijfelachtig af te wachten. Want hij maakt zijn woord waar. Zijn woord van redding voor wie hem vreest. En ook zijn woord van verwerping voor wie hem verwerpen. Een hemels bezit. Jezus. Verlossen. Overbrengen van het grootste kwaad. Hè, betekent dat verlossen. De zalig maken. En brengen tot het hoogste goed. Dat is het, gemeente. De vraag mag ook wel voor ons vanavond uitgaan. Verwachten wij hem? Verlangt u naar hem? Ziet u uit naar hem? Of laat het je nog koud? Dan is het te vrezen als dat laatste het geval is. Dat u nog geen onderdaan bent geworden. Dan wandel je nog op die doodlopende weg. Dan moet je nog met je eigen identiteitskaart voor de Heere verschijnen. Als hij je roept. Dan zal zijn rechtvaardig oordeel niet meevallen. Maar wie nou? Door zijn bloed bezegeld. In hem mag leven. Die mag hem verwachten. En dan gaat de apostel, zijn derde gedachte, tenslotte ook door. Met het werk en de belofte van de Heere Jezus nog verder aan te duiden. Vers 21. Zijn naam is genoemd, zalig maken, zijn belangrijkste werk. Vers 20. En dan, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Dat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Wat zegt de apostel hier? Misschien wel een moeilijk vers voor u, voor jou. Ik zal proberen het uit te leggen. Een vernederd lichaam. Dat is een lichaam wat er dus helemaal toe doet, ook voor God. Wat God heeft gemaakt. De Heere die onze schepper is, onze maker. Nou is ons, hebben wij het beeld van God vernield. Nog steeds zijn wij beelddrager van God. Psalm 139 spreekt daar zulke heerlijke dingen van bijvoorbeeld. Bij wonderbaarlijk geschapen. Een lichaam. Ja, wel een lichaam wat vernederd is. Neder, onder betekent, wat klein geworden is. Paulus, hij zegt dat ook in het hoofdstuk wat vanochtend is gelezen. Vers 12, ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben. Hij heeft te maken gehad met lijden, met gebrek. Dikwijls honger geleden. En dan voel je wel dat je lichaam lijdt. Toch is dat hier niet allereerst aan de orde. Het lichaam dat vernederd is, moeten we ook bedenken dat dat in het licht staat van in een wereld die heel veel te maken had met eer en schande. Een eervol leven, iets wat de mensen eerbaar vonden. We hebben er net iets over gezegd, hoe dat wordt ingevuld. Eerbaar, dat is heel belangrijk. En als je te schande werd gezet in de Romeinse wereld, dan kon je wel het vergeten. De honor and shame cultuur, zo wordt dat ook in de culturele antropologie genoemd. Dat kom je ook tegen in Afrika bijvoorbeeld, vandaag de dag nog. Heel sterk leven die dingen van eer en schande. En ik denk in onze wereld op een andere manier ook. Als ook weer recent dat heel veel jongeren te maken hebben met het verspreiden van ongewenste beelden, van naaktfoto's. En als dat dan wordt verspreid, dan word je door de mensen die je vrienden zouden moeten zijn of bekenden ook heel erg te schande gezet. Jongelui, pas er toch voor op. Waarom zou je je inlaten met zulk onzinnig, gevaarlijk, goddeloos gedoe? Dat is geen eer voor God. Ons lichaam is al vernederd, want ons lichaam is sterfelijk. Ons lichaam is zondig. Ons lichaam moet buigen voor ziekte, voor krachten en machten, ja, voor de dood. Dat zegt Paulus ook hier duidelijk, ons vernederd lichaam. Wij moeten sterven. Niet als betaling, maar omdat die prijs, omdat de straf van God op de zonde nog blijft staan. Maar dan zegt hij hier voor Gods kinderen, dat verlederde lichaam. Kijk eens naar jezelf, Filippenzen. Gemeente van Middelharnis, bekijk je lichaam eens. Dat lichaam dat vernederd is. Waarmee je de zonde van nature dient. Als ik mezelf in de spiegel zie staan, dan zie ik mijn mond waarmee ik dingen zeg. Zie ik mijn handen die dingen hebben gedaan. Zie ik mijn voeten die zijn gegaan, waar ik niet had moeten gaan. Mijn vernederde lichaam. Hoe mooi, hoe sterk, hoe gezond ik ook ben. Al zit ik 3 keer per week in de sportschool. Sta ik uren voor de spiegel op dat ik maar aantrekkelijk en knap genoeg zou zijn. Doet er allemaal niet toe. We dragen allemaal een vernederd lichaam met ons mee. En nu zegt de apostel hier, dat de Heere Jezus Christus dat vernederd lichaam veranderen zal. Opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. En hij heeft het dan hier over het opstandingslichaam van de Heere Jezus Christus. Hij die lijfelijk, lichamelijk is opgestaan, gemeente. Dat gelooft u toch? Uit de doden. Hij die het aan zijn discipelen liet zien. Zie maar hier, voel mijn wonden, Thomas, en wees niet ongelovig, maar gelovig. Dat is het verheerlijkte lichaam waarmee de Heere Jezus duivel, dood en graf heeft overwonnen. En dan is de belofte voor allen die in hem zijn opgenomen door wedergeboorte. Dat nou zulke zondaarslichamen in hem worden verenigd, deel hebben, leven in hem. Een groot iets, gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam. Dat heeft hij verworven. Omdat hij zelf zijn heerlijkheid wilde afleggen, gemeente. Omdat hij, vers hoofdstuk 2, ziet het maar na, zichzelf en heeft, vers 6, die in de gestaltenis God zijnde, het geen roof heeft geacht goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, zich opgeofferd, ontledigd, leeg gemaakt van alle heerlijkheid, zijn koningsmantel afgelegd. De gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, is de mensen gelijk geworden. In gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd. Daar hebt u het. Vernederd in gehoorzaamheid tot aan de kruisdood. Dat is die zaligmaker, die in die weg de allerdiepste nood is ingegaan. De nood en dood en schande van al de zijnen op zich heeft genomen. Maar heeft overwonnen. En leeft tot in alle eeuwigheid. En daarom heeft hij ook een heerlijk lichaam. En dan is de belofte van het evangelie dat hij een heerlijk werk doet. Dat Jezus Christus zelf, toen hij opvoer van zijn jongeren, zei: mij is gegeven alle macht, alle bevoegdheid in de hemel en op de aarde. En met die belofte mogen vernederde zondaren en zondaressen moed hebben, hoop voor hun verlossing naar ziel en lichaam beide. Want ze zijn, zo zegt zondag 1 van de catechismus, door ziel en lichaam beide door hem gekocht, zijn eigendom geworden. Het lichaam doet het u voor God. Dat wij ook lichamelijk de Here zouden mogen dienen, ook al in het hier en nu. Zo concreet komt het woord ook tot ons vanavond. En de onderstreping is, met eerbied gesproken, de goddelijke handtekening onder die belofte. Is dus die werking, waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Zonder dood en duivel heeft hij overwonnen. Daarom stond hij met dat machtswoord: mij is gegeven alle macht. En hij zal ook wederkomen, gemeente, om alle dingen aan zichzelf te onderwerpen. Alle overheden, alle krachten, de duivel en zijn trawanten, alle legers van Diabolos, alle vijandschap. Als hij als de ruiter op het witte paard, met op zijn zij geschreven Heere der Heren op zijn dij, zal hij al Gods vijanden verdoen en in de poel van vuur en zilver werpen. Alles onderwerpt hij aan zich. En dan onderwerpt daarna de Zoon zich aan de Vader. Omdat God zal zijn. Alles en in allen. En dan mogen vernederde zondaren daar hoop uit putten. Een heerlijk werk. Mijn koning vol schittering verwachten. De koning vol glorie, mag u hem zien, gemeente. We hebben er vanavond iets van proberen te schilderen. Met gebrek. Verlangt u ernaar? Bent u klaar voor zijn komst? Hoe wandelen wij, hoe wandel ik, u, jij? In het strijdperk van dit leven. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. En wie nou topt en vastloopt met zichzelf. Die zegt, ik ben ook zo bang. Dat ik zo aardsgezind zal blijven. Van de week ben ik weer zo bezig met alles van het hier en nu. O, lees het woord biddend. Smeek de Heer om zijn werkingen door zijn geest. Om de doorwaaiing van zijn hof. Kom noordenwind en zuidenwind. Verlevendig mij. Mag mijn wandel niet zijn met de anderen. Maar mag mijn wandel in u zijn, in de hemel. Ik wil niemand anders dienen dan u alleen. U hebt het gezegd, mij is gegeven. Alle macht, in de hemel en op de aarde. En zo doe hij ook aan mij. Amen. Zullen we eindigen in dankzegging. Heere, u vergunde ons vanavond een blik in uw grote naam en uw grote werken. Van de grondlegging der wereld al bereid. In de raad des vredes. Toen u, o Heere Jezus Christus, zei, ik kom, o Heere, om uw wil te doen. En de boekrol is van mij geschreven. U wilde zichzelf vernederen onder de hand van uw Vader. U hebt zichzelf vernederd tot in de dood. God van God verlaten. O Heere, wij aanbidden u. Om uw goddelijke eenzijdige zondaarsliefde. Dat u aan Gods recht wilde voldoen. Waar wij dat nooit in onszelf meer konden of kunnen doen. Waar zelfs de aller beste van uw kinderen, het meest doorgeleide kind van u moet belijden. In mij is geen grond. Ik heb maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Ja, Heere, u deed het helemaal zelf. En u doet het ook zelf in het uitdelen van uw schatten en gaven. Heere, wij bidden u erom. Of u ook onder ons uw werk wilt voortzetten. Uw eigen naam wilt verheerlijken. Of u ook ons wilt inwinnen voor uw dienst. Dan moet de hand op de mond. Dan moeten wij aan een einde komen met al het onze, zoals ook Paulus dat moest doen. En dan kan dat voor deze of gene op het ene aangelegen punt liggen. En voor die ander weer daarop. Heere, u weet wel hoe u de pijl moet afschieten. Wij bidden u, treft u ons maar. Op die plaats waar het misschien wel heel pijn doet. Waar er heel veel, ja, alles van mijzelf af moet. Waar het mes van de wet en de ontlediging erin moet worden gezet. Maar Heere, dat mes, dat is gedrenkt in het bloed van Christus. In het bloed van zijn liefde. Want u doet het niet omdat u lust hebt in de dood van een zondaar, maar omdat hij zich zou bekeren en leven. Omdat u een erfenis in de hemel hebt weggelegd voor allen die u vrezen. O en Heere, dan bidden wij u om uw bescherming en bewaring op reis en weg naar de eeuwigheid. Bewaart u ons toch voor een afglijden, een afdwalen. Brengt u ons terug. Ook de verloren zoon, zoals ook de dichter het moest belijden. Ik heb gedwaald als een schaap in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Heer, u bent die goede herder. En bij u is plaats, wonder van genade. Word ons te sterk, lijf ons in. Onderwijs ons door uw woord en geest. Wil uw kinderen ook onderwijs geven. Vanuit het onderwijs, uit de brieven, de brief van vandaag, uit de preken die geklonken mochten zijn in het huis van u vandaag. Leer ze hoe ze wandelen mogen en moeten. Schijn in alles lichten in een ondergaande duistere wereld. Gedenkt u zo de gemeente van Middelharnis. Gedenkt u de broeders van de kerkenraad. Geef ze wijsheid, kracht en liefde voor hun ambt en dienst. Zegen de catechisaties, het onderwijs aan onze jongeren, de verenigingen, de zondagsschool als die er mag zijn. U van jong tot oud werken, wat u alleen kunt doen. Bouwt u uw gemeente op het allerheiligst en enig fundament van u, o Heer Jezus Christus. Bewaar ons voor een onverzoende dood. Geef ons een goede week, wil ons helpen bij de dingen die op ons wachten. Als uw dag deze week nog niet zal aanbreken, Heere, dan is er nog een teken van uw langmoedigheid. En breng ons dan ook weer volgende week samen onder de lieflijke klanken van uw evangelie. Uw verzoenen wat niet was naar uw wil, in spreken en luisteren. En zie op ons in uw gunst neder, we vragen het enkel en alleen. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, van die hemelse erfenis en van het heerlijke werk zingen we tot slotte met de 16e psalm. Daarvan vers 6. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Schenkt mij in het kort, kortom, een volle verzadiging van vreugde. En de lieflijkheden van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. 16 vers 6 als onze slotzang. Thank you. Gemeente, verheft uw harten tot God en bidden wij om zijn onmisbare zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.